geschreven in zijn evangelie. Laten we het 10e hoofdstuk openen, gemeente, van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 10. Het is in een bepaalde context dat Jezus het gaat hebben over ik ben de goede herder. Dat heeft te maken met alles wat er gebeurt in Johannes 9, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Maar Johannes 10, dat is niet zomaar een zwerfkei in het Johannes-evangelie. Johannes 10 vanaf vers 1, en daar lezen we: voorwaar zeg ik u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Dan lezen we nu onze tekstwoorden. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En wordt door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we met elkaar in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal het onderwijs over de betekenis van dit sacrament lezen uit het formulier. Lezen het eerste deel uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het volgende geloofsonderwijs komt tot ons. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het. En zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen. En voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil is overgebleven ons kan verhinderen. Dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing uit het formulier. Tegen de achtergrond, gemeente, van de schriftlezing gaan we zingen van herder en schapen met Psalm 80. Vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren. En ook vers 11, behoud ons Heer der legermachten, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Vers 1 en 11 van 80. Gemeente, zoals gezegd, zal het woord u en jou worden bediend uit Johannes 10. We staan stil bij de versen 14 en 15. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Gemeente, ik stel me zo voor, althans zo verging het mij bij de voorbereiding van de preek, dat als je dit tekstgedeelte leest over herder en over schapen, dan komen er allerlei gedachten bij je boven. En je ziet ook allerlei dingen, beelden zie je voor je. Nou ja, wij hier in Bruchem-Kerkwijk, wij weten allemaal wel hoe een schaap eruit ziet. Er lopen heel wat schapen in de weilanden rondom onze dorpen. En de boer van wie de schapen zijn, die zullen we geen herder noemen hier in Bruchem en Kerkwijk. We noemen hem geen herder. De schapen van deze boer, die horen echt wel of de boer met zijn biksemmer staat te roepen en te schudden met zijn emmer. Of dat een wildvreemde is. Een boer die herken je aan zijn gang. De schapen hebben het gelijk in de gaten of het een vreemde is of een vertrouwde. Dat hebben ze zo door. Dus wat schapen zijn, gemeente, dat hoeven we elkaar niet uit te leggen. Als het gaat over herder, dan denk ik van ja, je komt hier in onze dorpen geen herder tegen. Maar misschien als je een fietstocht maakt op de Veluwe en je bent in de buurt van Elspeet. En je zegt, oh ja, daar komen we een herder tegen. Met zijn schaapskudde die over de hei heen trekt. Ik weet niet hoe het u vergaat en jou, maar het woordje herder roept bij mij altijd iets op van een stukje romantiek, en dat zal wel te maken hebben met de kinderbijbel die ik vroeger heb gelezen en de plaatjes van heb bekeken. Dat je iemand zag die met zijn schapen rondtrok. Maar ja, die romantiek, dat klopt natuurlijk niet met de werkelijkheid. Hè? In de tijd van de Heer Jezus was het niet zo romantisch om een herder te wezen. En de mensen in je omgeving die keken een beetje op je neer en ze trokken de neus voor je op als hij maar herder was. Dus zo'n populair beroep was het nou ook weer niet. Een vrij hard bestaan. Als een ander vanwege de zon in de schaduw kroop, of als een ander vanwege een regenbui binnen ging zitten, dan moest jij als herder met je schapen erop uit. Zon of regen, dat maakte niet uit. Dus gemeente, dat romantische plaatje waar ik last van had, van een herder met schapen, zo was het in de werkelijkheid niet. Weet u, als je zondag of Johannes 10 leest, dan komt eigenlijk een beetje de gedachte bij je op. Het is eigenlijk best een gevaarlijk hoofdstuk wat we met elkaar hebben gelezen vanochtend. Dan denk jij misschien, hè? Gevaarlijk, hoezo? Nou, het is zo verschrikkelijk bekend. Het is zo bekend, een van de eerste Bijbelse geschiedenissen die je verteld krijgt, gaat vaak over de goede herder. Een gevaarlijk hoofdstuk vanwege de romantische beelden in ons hoofd. Jou zeggen, het gevaar is groot dat vanochtend niemand uit zijn bank rolt vanwege Johannes 10. In de tijd van de Heer Jezus waren er wel mensen die van de stoel afvielen. Degene tegen wie Jezus spreekt en die het hebben gehoord als eerste hoorder, ik ben de goede herder, die stonden zich een beetje vast te houden. Die rolde bij wijze van spreken zowat uit de bank. Heb ik het nou goed gehoord, zegt Rabbi Jochanan, zegt die rabbi uit Nazareth, ik ben de goede herder? Hoe durft hij het te zeggen? Waar haalt hij het vandaan?
Wat voor lef heeft hij dan? Om dat te zeggen, ik ben de goede herder. Dus de farizeeëngemeente die vielen van de stoel toen Jezus dit zei. Ja, en dat had te maken, gemeente, met de negatieve stemming die er al een beetje in zat bij de Joodse leiders. En de aanleiding daarvan, dat lees je in hoofdstuk 9. Ik zei er al wat van. In hoofdstuk 9 lees je, gemeente, dat de Heer Jezus een man ontmoet die vanaf zijn geboorte blind is. En de Heer Jezus geneest die man. En zou je zeggen, nou, dat is toch mooi? Dat is toch geweldig? Iemand die kan weer zien. Nou, vergeet het maar, gemeente. Jezus doet deze goede daad, maar op een verkeerde dag. Op Sabbat. En je misbruikt de rustdag van God als je wat modder neemt, op de ogen smeert van een blinde en zegt, en nou ga je je ogen wassen met water uit het badwater van Siloam. Mis. Dit is niet noodzakelijk werk op de Sabbat. Fout. Aldus de farizeeën. En ze zeiden, ja, wie niet goed met de rustdag van God omgaat, nou dat kan natuurlijk nooit een kind van God wezen. Hè? Iemand die zoiets doet op Sabbat, die staat niet in de goede relatie met God. Ja, zei de andere. Als jij zo denkt, dan moet je mij eventjes uitleggen. Hoe kan een mens, als die zonder een goede verhouding met God zou leven, hoe kan die dan een blinde genezen? Vertel dat dan eens. U voelt wel, gemeente, er was geharrewar. De een zei, hij is van goddelijke afkomst, kijk naar het wonder. En de ander zei, het kan nooit van goddelijke afkomst wezen, want hij doet het op de Sabbat. Geharrewar. En die beste man die genezen is, die krijgt er van langs. De leiders gooien hem de synagoge uit. Wegwezen jij. Weet u wat hier gebeurt, gemeente? De Joodse leiders, de herders van het volk, ze bonjouren hem de schaapskooi uit. En daar springt Jezus op in. Dat ze helemaal niet pastoraal, herderlijk bezig zijn. En de sfeer, gemeente, is om te snijden. Jezus zegt dat de leiders blind zijn voor zijn persoon. En in dat gespannen klimaat spreekt Jezus de woorden, ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Gemeente, we weten met elkaar dat juist die ik ben woorden, dat is typisch iets voor Johannes. Hè? In andere evangeliën kom je dat niet tegen. Hierin onderscheidt Johannes zich dus van de anderen. En het is voor de Joodse leiders shocking dat Jezus zegt, ik ben. Dat mag er toch maar één zeggen. Dat kan toch alleen God zeggen. Jongens en meisjes, aan welke geschiedenis moet je nou denken en in relatie met God brengen als het gaat over ik ben? Moet je even in je gedachten terug naar het Oude Testament. Tegen wie zei God dat ook alweer, ik ben? Was het niet op het moment dat de Heer tegen Mozes zegt, Mozes kom eens, ga jij mijn volk uit het concentratiekamp van Egypte eens bevrijden? En dan zinkt de moed in de sandalen bij Mozes. En dan zegt hij, ja, maar namens wie moet ik dat dan gaan doen? Als ze vragen van, namens wie kom jij? Dan zegt Jezus, dan zegt God de Vader tegen Mozes, ik ben die ik ben, Yahweh, zo heet ik. Ik ben de zijnde, ik ben er. Dus God de Vader had gezegd, mijn naam is Ik Ben. En nu zegt Jezus, ik ben de deur. De goede herder. Ik ben. Moet u nagaan, gemeente, als je Jood was geweest, dan zou je denken van, hé, claimt hij hier nu goddelijkheid? Is dat niet godslasterlijk als hij zegt, ik ben de goede herder? Wil hij dan soms suggereren dat hij de vervulling is van de profetie? Want dat wisten de fariseeën natuurlijk wel, dat er in Ezechiël 34 staat dat de Heere God Ezechiël laat zeggen, ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden, mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor hen zijn. Voelt u? Is deze rabbi uit Nazareth nou de vervulling van dit profetisch woord? Ja, dat gaat er bij de Joden niet in. En bij ons? En bij ons? Gaat het er bij ons in, de gemeente, dat Jezus zich op één lijn stelt met God? Gaat dat er bij ons in? De Heer Jezus die voert de druk nog een beetje op. Hij zegt niet alleen ik ben de herder. Hij zegt ik ben de goede herder. Ik ben de ware, de echte, de unieke. In vergelijking met andere herders, dat zijn maar huurlingen, zegt Jezus. Ik ben de goede herder. Hoezo goed? Nou zegt Jezus, ik sla niet op de vlucht. Ik pak mijn biezen niet als het spannend wordt. Ik ben de goede herder. Gemeente, over de goedheid van herder Jezus weten wij veel. Waar denkt u nou aan? Waar denk jij nou aan als het gaat over de goedheid van de herder? Wat springt er dan bij u gelijk in uw gedachten dat u zegt, oh ja, dan moet ik daar aan denken. Wat is nou voor jou, voor u, de goedheid van deze herder? Ik heb die vraag ook wat naar me toe laten komen. Viel mij op dat de goedheid van deze herder hieruit bestaat, onder andere dat hij komt om verloren schapen te zoeken. En de goedheid van deze herder vind ik ook dat hij niet alleen zoekt, maar ook vindt. Ik moest ook denken aan zo'n verloren schaap uit Johannes 9, die blind geboren man. Iemand die uit de schaapskooi van de synagoog is getrapt. En Jezus die raapt hem op. Die legt zijn hand op zijn schouder. Als we daar nog even op doordenken, gemeente. Waaruit bestaat nou de goedheid van deze herder? Is dat ook niet dat hij kan goed zoeken. En hij vindt het niet erg om vuile handen te maken. Is dat ook niet iets moois? Hij maakt vuile handen door hoeren en tollenaren en zondaren aan te raken. Ze op de been te helpen. Ik ben gekomen om mijn leven te geven tot een losprijs, een betalingsprijs voor velen, zegt Jezus. Hij geeft zijn leven voor zijn schaap. Is dat ook niet iets goeds van deze herder? Hij geeft zijn leven. Is dat nou niet een hele passende gedachte voor deze week, gemeente? Als we met elkaar heen leven naar het moment dat daar weer brood gebroken wordt en wijn wordt uitgedeeld. Gebroken brood, vergoten wijn. Dat herinnert ons, gemeente, aan de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Als een lam wordt deze herder ter slachting geleid. En deze herder die lijkt op een schaap dat zijn mond niet open doet terwijl het wordt geschoren. En dat hij zich niet verzet tegen dat oordeel, blijkt daar ook niet de goedheid van deze herder uit. En dat hij de schuldenlast van de schapen niet van zich afschuift, maar dat hij die schuldenlast naar zich toetrekt. En dat hij dat wilde, omdat hij zijn schapen lief heeft. Hij de dood in om het leven voor zijn kudde te bereiden. Wat een liefde, gemeente, komen we bij deze herder voor zijn schapen tegen. Jezus vlucht niet in Gethsemane als er een groep soldaten op hem afkomt op zoek naar Jezus. Dan duikt hij niet weg, maar dan doet hij een stap vooruit. Dat is een herder. Hij doet een stap vooruit. En hij zegt, als u mij zoekt, nou laat dan deze heen gaan. Wat een herder, hè? Een goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen, zegt hij. Ik geef. Omdat ik dat wil. Heb je nog iets, gemeente, om je over te verwonderen, over de goedheid van deze herder? Ik geef omdat ik dat wil. Ik geef mijn leven. Wat ik daar ook in hoor is dit, gemeente. Jezus houdt de regie. In heel zijn lijdensgang en lijdensgeschiedenis. Hij houdt de regie, want hij zegt, ik geef mijn leven. Dus er gebeurt niks. Of het is tijd op mijn klok, zegt Jezus. En mijn klok, die is helemaal afgesteld op de klok van Vader. Die klokken lopen gelijk van Vader en Zoon. Ik geef mijn leven. Het is wat, gemeente. Dus ik geef, dat betekent ook, het wordt bij mij niet ontfutseld. Nee, ik doe het. Jullie nemen mijn leven niet af. Ik geef het en dat doe ik bewust. En dat doe ik gewillig. En dat doe ik gehoorzaam. Gehoorzaam aan mijn Vader. Omdat hij de opdracht heeft gegeven om afgedwaalde schapen, weggelopen lammeren op te zoeken en weer bij elkaar te brengen. Ik geef mijn leven. Wat leer ik dan van Jezus? Nou, dat het een herder is met liefde. En dat hij macht heeft. Ik geef. Want ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Jezus beschikt over zijn leven. Gemeente, daarin is de Heer Jezus natuurlijk anders dan u, jij en ik. Hè? Wij beschikken niet over ons leven. Onze tijden zijn in de handen van God, zeggen we met de psalmist. Maar Jezus beschikt wel over zijn leven. Hij beschikt over zijn leven, maar dan in samenspraak met zijn Vader. Want gemeente, Jezus zal nooit buiten gehoorzaamheid aan zijn Vader omzeggen dat zijn leven is voltooid. Dat doet hij altijd in samenspraak met zijn Vader. Krijgt de goedheid van de herder al een beetje kleur voor u en jouw gemeente? Als we die woorden tot ons door laten dringen, ik geef mijn leven voor de schapen. Het is toch wat, gemeente, dat zijn dood mijn leven is. Vindt u dat mooi of vindt u dat irritant? U zegt, ja, dat zou ik niet verwachten vanaf de preekstoel, het woordje irritant. Dat mag je toch helemaal niet zeggen? Ja, maar gemeente, laten we nou eerlijk zijn, we zijn allemaal moderne mensen, toch? We zijn allemaal moderne mensen die het er maar heel moeilijk uit de voeten kunnen met het feit als een ander onze plaats inneemt, toch? We zijn toch allemaal behept met zelfbeschikkingsrecht? We hebben toch allemaal een tik van de eigen verantwoordelijkheid? Daarin zijn we toch allemaal modern, net zo modern als de mensen buiten de kerk. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik voor u de dood in, opdat u leeft. Ik voor u, gemeente, dat is het eigene van het evangelie. Is dat niet iets, niet dat je irriteert, maar waarvan je zegt, ik voor u, die drie woorden, daar adem ik van op. Dat is voor mij het leven. Jij heeft ook in deze week op weg naar de tafel, ik voor u. Heel wat Joodse leiders die voelen zich beledigd. Wat denkt die Jezus wel? Jezus maakt het spannend. Want met dat hij zegt, ik ben de goede herder, komt natuurlijk de vraag naar ons toe. Ook vanochtend. Als Jezus de goede herder is, gemeente, zijn wij dan zijn schaap, zijn lam? Dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag met het oog op volgende week. Volgen wij Jezus als herder? Ja. Waar moet ik me dan op toetsen? Waaraan weet ik dat? Nou, we kijken nog eens even naar onze tekstwoorden, gemeente. We gaan van achteren wat naar voren. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Hebben jullie een idee, jongens en meisjes, wat Jezus nou bedoelt met de mijnen? Moet jij er ook aan denken van de mijnen, dat zullen de jongeren en de ouderen zijn die in contact zijn gekomen met Jezus. Leerlingen van Jezus, zeg jij. Er zijn mensen die bij Jezus horen. Dat vind ik wel mooi gedacht. De mijnen, er zijn mensen die bij Jezus horen. En toch zou ik willen zeggen, ik vind het nog een beetje schraal. Niet bij Jezus horen, maar van Jezus zijn. Voelt u het verschil? Die van Jezus zijn. De mijnen die van mij zijn. Jezus bedoelt de mijnen, dat zijn degenen die ik heb gekocht met mijn bloed. De mijnen, dat zijn degenen voor wie ik de schuld heb betaald. De mijnen, daarvan zegt Jezus, die heb ik van Vader gekregen. Ik ken de mijne. Gemeente, daar staat voorop, hè? Dat is het eerste. En daarna staat er, en wordt door de mijne gekend. Maar eerst, ik ken de mijne. We moeten eventjes hebben, gemeente, over dat werkwoord kennen. Ik kan me voorstellen dat er scholieren zijn die zeggen, hè, dat is nou weer echt zo'n schoolwoord, kennen. De leraar Duits die zegt, denk erom dat je voor overmorgen de Duitse woordjes kent. Dan moet je stampen. Hoofdwerk. Kennen. Ken jij al de nieuwe buren, vragen ze. Ja, ik weet welke auto ze hebben. En in de verte heb ik de buurman gezien. Ik heb hem nog niet gesproken. Je kent de buren in de zin van, je weet wie het zijn, maar ja, dan houdt het ook zo'n beetje op. Anders is het, gemeente, als, en dan denk ik aan jullie, als je broertje van 6 tijdens zijn slaap droomt En 's avonds opeens begint te roepen. Dan zeggen je ouders beneden in de kamer. Het zou er met André wezen. Ja, want ze horen wel dat het niet je andere broertje Stefan is, maar dat het André is. Ze kennen hun kind. En dan voelen we wel aan, gemeente, dat dit kennen van André, dat is wat anders dan het kennen van de Duitse woordjes. Dat kennen heeft te maken met relatie, met verbinding, met liefde. Hoe belangrijk, gemeente, vinden wij niet dat we gekend zijn? Hoe belangrijk vinden we dat met elkaar niet? Om een voorbeeld te noemen, denk nou eens aan je eigen huisarts. Als je op zaterdag een dokter nodig hebt, dan denk je nog even, zou ik het uit kunnen houden tot maandagochtend, want dan kan ik mijn eigen dokter weer bellen, want dan heeft hij weer dienst. En een weekendarts natuurlijk, die kan in het dossier kijken, maar die kent me toch niet zoals mijn eigen dokter. Zo kent Jezus als goede herder zijn schapen. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Ja, gemeente, hoe is dat bij ons mensen? Wij kunnen elkaar alleen kennen als we elkaar hebben ontmoet. En gesproken. En gezien. Kennen, dat veronderstelt ontmoeting. En u zegt, Jezus, ik ken mijn leerlingen en ik word door mijn leerlingen gekend. Voordat we bij onszelf komen, gemeente, kijken we eventjes hoe dat nou werkte in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Hoe leerde Petrus nou Jezus kennen? Was dat niet omdat de Heer Jezus Petrus opzocht? Hij legde contact. Hij zei, volg mij. En nou zijn we bij onszelf, gemeente vanmorgen. Hebben wij de stem van Jezus gehoord? Ja, toch? Kom tot mij. Dat hoor je toch als de Bijbel open gaat? Vanmiddag weer op zondagsschool. Morgen weer op school. In de kerk draai je om. Kom tot mij. Geef mij je hart. Dus als er gepreekt wordt, als je vader en moeder voorlezen thuis, dan word je geroepen. Dan doet de Heer Jezus zijn mond open. Hij roept. Hij legt contact. En dan natuurlijk de vraag. En wij? Reageren we? Dat we zeggen, hier ben ik nou, Heere. Ik zeg het maar in mijn gebed, stil of hardop. Hier ben ik. U hebt me geroepen. En je legt jouw hand in zijn hand. En dan ga je met hem aan de wandel. Is dat geen christen zijn? Hij begon te spreken. Jij antwoordde, jouw hand in zijn hand en aan de wandel. Met Jezus. En je zit aan de voeten van Jezus, net als Maria. Je neemt de leerlingengestalte aan en je zegt, spreek, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd hoort. Gemeente waar u, jij, ik, waar we door de knieën gaan voor de Heer Jezus. En tegen hem zeggen, u bent mijn koning. Niet een, mijn. Mijn God, niet een God, mijn God. Heel persoonlijk, bezittelijk voornaamwoord, mijn. U bent mijn Heere. Gemeente, als we dat nou mogen zeggen vanuit het geloof. U bent mijn Heer en mijn God. Dan horen we bij de zijnen. Ik denk even hier aan jullie beleidingscategorisanten. Ja, die ook. Die hebben ook vraag 1 en antwoord 1 van de catechismus geleerd. Maar ook jullie, gewone catechisanten. Jullie hebben ook de laatste weken zondag 1 van de catechismus mogen leren. En daar heb je dus eigenlijk ook gezegd, het is mijn enige troost, mijn enige houvast in het leven en bij het sterven. Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij heeft verlost uit de overheersing van de boze. Een christen, een avondmaalsganger, die spreekt heel persoonlijk over de Heer Jezus. Mijn Heer, mijn zaligmaker. Misschien zeg je het heel voorzichtig, maar je kan het niet laten. Om het algemener te zeggen. Want het geloof is heel persoonlijk. En in de ontmoeting met mijn heiland leer ik hem mijn Heere te noemen. Ik word door de mijnen gekend. En gemeente, als je weet wie de Heer Jezus voor je is, als je schuld overnemende zaligmaker, dan weet je ook wat je van hem kan verwachten en wat je aan hem hebt. Dan weet je van hem, hij weet wie ik ben. Hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten ik vaak ben. Je kan op Jezus aan, want hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met u al de dagen, al is je pad door het water of door het vuur. Omdat hij dat heeft gezegd, weet je waar je op kan rekenen. Ik ken de mijne. Hij weet dus wie we zijn. Dat je net als Petrus vanuit de volheid van het geloof kan zeggen, u Heere, u hebt ook voor mij de woorden van het eeuwige leven. Ik ken de mijne, hij kent ons in onze hoogtepunten. Ik ken de mijne, maar hij kent je dan ook in je dieptepunten. Zal er door Jezus heen gegaan zijn als die Petrus een van de zijnen verschillende keren hoort zeggen. Ik ken die mens niet. Ik ken de mijne. Ook in die dieptepunten. En weet je wat je nu ontdekt, gemeente? Als je je tot de Heere keert en leert leven van het volkomen offer van hem als lam, dan ontdek je, ik ken Jezus, maar Jezus kent mij al veel eerder. Hij was me voor. Ik ken hem, omdat hij zich aan mij bekend maakte. Ja, mijn heiland, u kent me al van voor de grondlegging van de wereld. Wat een ontdekking, gemeente. Dat hij ons eerder kende dan wij hem. Terug naar vers 14. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. En daar wordt er iets aan over gezegd, over dat wederzijdse kennen. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ja, hoe kennen de Vader en de Zoon elkaar? Door en door. Heel goed. Er is niets innigers of meer volmaakt dan die onderlinge relatie tussen Vader en Zoon. Zegt de Heer Jezus niet, ik en de Vader, we zijn één. Dus gemeente, als wij als arme zondaren Jezus omhelzen als onze redder, dan heeft God de Vader je lief. Want met het omhelzen van de Zoon verbinden we ons ook aan de Vader en worden we aan Hem verbonden. Wat een troost in deze woorden. Zoals God de Vader zijn Zoon niet vergeet, zo vergeet Christus de goede herder zijn schapen niet. Volgende week, gemeente, is er voedsel voor de schapen van Christus. Je zou kunnen zeggen, er is brood en wijn voor de zijnen. Voor u, voor jou. Bij wie er plaats kwam voor de goede herder en plaats is. Van wie je zegt, hij is mijn borg, mijn middelaar, mijn lam. Smaak en ziet dat uw herder een goede herder is. Nog niet tot de herder gevlucht, hij nodigt je vanmorgen uit. Kom, met alles wat er in en aan je is. Geef je gewonnen. Hij weet van je ellende. Hij weet van je armoede. Hij weet met je schuldraad. Hij weet ook wanneer je naar hem hongert. Naar hem verlangt. En naar zijn gerechtigheid verlangt. Bij hem is overvloed. Ga niet nonchalant om, gemeente, met zijn uitnodiging. Je zal toch niet naar zijn stem hebben geluisterd. En dan sta je eens oog in oog met de goede herder. En niet geantwoord. Dan zal hij tegen je zeggen, ik ken jou niet. Ga weg. Het is wat. Gemeente, laat dat nou met niemand van ons gebeuren. Dat er gezegd wordt, ga weg, terwijl je hebt gehoord, kom. Geef mij je hart. Als je dus een stem hoort, verhard je niet, laat je leiden. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Als je kennis met hem hebt gemaakt, gemeente, dan leer je hem steeds beter kennen. En zondag laat Jezus zich kennen. Bij brood en beker. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen hem. Hoe dan? Om hem met gehoorzaamheid en met geloof te ontmoeten. En dat stukje brood te ontvangen. En die slok wijn te drinken. Gemeente, vanmorgen kwamen de volgende 8 aandachtspunten voorbij. 1. Johannes 10 staat in verband met oplopende spanning tussen Jezus en de Joodse leiders. 2. Ik ben, dat herinnert aan de naam van God de Vader, Yahweh, ik ben die ik ben. 3. Ik ben de goede herder. Goed in de zin van uniek, beloofd. De echte Messias. 4. Hij kent zijn schapen. Hoe lang? Van eeuwigheid. 5. De schapen kennen de herder. Omdat de herder zich aan de schapen bekend maakt. Jezus kent zijn leerlingen. Hij gaat voorop. En daarom kennen zijn leerlingen Jezus. 7. Jezus de goede herder laat zich als een lam ter slachting leiden. En 8. Zijn dood is ons leven. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 31. Vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest. Het 15e vers van 31. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en danken. Geprezen bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is het een wonder dat u uw schapen en lammeren uitnodigt om uw dood te gedenken. Ik gaf mijn leven voor u als mijn schapen. Heren, dat krijgen we niet begrepen. En dat wordt ook niet gewoon. Omdat u de dood inging, is er voor ons leven. Uw dood, ons leven. En dat u ons doet delen in de vrucht van uw lijden en sterven. Dat u echt een herder bent die alles meebrengt voor schaap en lam. Dat u geloof wekt, waardoor we niet meer om u heen kunnen. En ook niet om u heen willen. En het is door het toevluchtnemende geloof dat u ons doet delen in wat u verwierf. U, heerlijke, heilige Vader, u rekent ons de gerechtigheid en de voldoening van Christus toe. En dat doet u nu aan ieder die zich vastklemt aan de Zoon van uw liefde. Wilt u zijn, heren, met jongeren en ouderen die ernaar uitzien om volgende week uw dood en uw leven te gedenken, om in een weg van gehoorzaamheid en met liefde te doen wat u vraagt, wat u geeft. Wilt u dat uitziende leven naar u niet beschamen, heren? Maar ons verrassen. Wees ook met hen, heren, die er tegenop zien. Tegen volgende week. Omdat alles zo verward kan liggen van binnen in ons hart, in ons hoofd. We wegen onszelf en we meten onszelf en we komen er maar niet uit. De getallen die kloppen maar niet. We zouden meer van dit en meer van dat. En we krijgen het maar niet bij elkaar. We krijgen het maar niet kloppend. Van onze kant. Heren, dank dat uw offer volkomen is. Waar wij vastlopen met onszelf, zorgt u voor opening. Door genoeg te laten hebben aan wat u hebt volbracht, aanbiedt en ook geeft. Goede herder, hef ons hoofd op. Trek ons tot u, opdat wij u roemen. Omdat u ons blijdschap geeft. We danken u hartelijk, heren, dat mevrouw van Ooyen weer thuis mocht komen na een langdurig verblijf in het Zonnelied. Een periode van revalidatie van wel 3 maanden wil haar gedenken. Ook als het in de thuissituatie de conditie nog niet is zoals gehoopt en gebeden. Gedenk haar en wil de zorg die ze daar ontvangt ook zegenen. Wees met alle zieken, omring hen met uw wijs, met uw kracht. En geef wijsheid aan hen die zorg voor hen dragen. En laat uw evangeliewoord ook een medicijn zijn voor hun hart. We bidden u, heren, voor Oekraïne, gedenk allen die te maken hebben met de spoor van verwoesting dat het Russische leger trekt. We bidden u om uitwegen, om deze oorlog te beëindigen. Zegen met het oog daarop, heren, ook alle overlegmomenten die er zijn. En wil met uw gunst de hulpverlening die geboden wordt zegenen. Wees ook met broeder Van Heikop als hij morgen naar Oost-Europa hoopt te gaan om mee te helpen met anderen om de vluchtelingenstroom, om daar het hoofd aan te bieden en jongeren en ouderen op te vangen en te ondersteunen. Zegen hem en degene met wie hij gaat onderweg. Breng hem ook weer veilig, weer thuis in zijn vertrouwde omgeving. Wij bidden u, Heere, wijs met de Joodse Oekraïners die vluchten via een Europees land, een heenkomen zoeken naar Israël om daar een nieuw bestaan op te bouwen. We bidden u ook, Heere, voor de inwoners in Rusland, die de oorlog worden ingetrokken, maar die verlangen naar vrede en naar een broederlijk samen zijn met Oekraïne. Heere, raak president Poetin aan, opdat hij tot inkeer en omkeer komt. Wij bidden u, Heere, voor ons Nederlandse volk. Laat het evangelie dat verbreid wordt op deze dag voor ons land, voor ons volk, ten goede mogen komen. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk ons als samenleving als we geroepen worden onze stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heere, wij dragen de verkiezingen aan u op. Schenk ons een lokaal bestuur dat rekent met uw woord en getuigenis. Zegen onze burgemeester en de wethouders en de raad bij het zoeken van het welzijn voor de samenleving. Zo ziet alles op u. Laat het woord met ons meegaan. Breng ons zo mogelijk ook vanavond weer hier in dit huis van gebed. Hoor ons. Aanvaard onze dank, opdat de lofzang tot u in Sion opklimt. Amen. De slotzang is uit Psalm 31, daarvan vers 17 en 19. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Mijn schapen horen mijn stem. 17 en 19 van 31. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.